Goedemorgen, broeders en zusters, kijkers, luisteraars. Mijn naam is Robert Hoeting en ik heet u van harte welkom op deze zondag 27 december, oftewel derde kerstdag. Buiten is het guur weer, dus ik ga het gezellig kijken naar de schuilplaats, naar de ochtenddienst. Die ochtenddienst die wordt vanmorgen geleid door onze broeder Robert Kuipers. Het thema wat hij vandaag gaat bespreken is roeping. En hij doet het aan het boek Handelingen gebruikt hij daarbij. Ik wens u een gezegende en leerzame dienst toe.
Het is een bijzondere zondag. Dit is de derde kerstdag. De laatste zondag van het jaar. Het is fijn om hier te kunnen zijn met elkaar. Ook u die op afstand meeluistert, welkom in deze dienst. We willen beginnen met een moment van stilgebed, waarin u voor uzelf een zegen vraagt. En ook voor degene die naast u staat. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. En daarom, gezegend mogen de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Amen. Ik wil u graag de volgende tekst in gedachten brengen. Hij staat in Psalm 40. Het zijn de woorden van de Heere Jezus die hij spreekt tegen zijn Vader. Waarmee hij zich gehoorzaam overgeeft aan zijn Vader om de wil van zijn Vader te doen. Daar staat in Psalm 40 het volgende: u hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie, ik kom, in de boekrol staat van mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Deze tekst komt nog een keer weer terug, straks in de overdenking. Maar eerst gaan we nog de twee laatste coupletten zingen van Opwekking 44. Ik wil een zegen vragen voor de dienst en ik ga u graag voor in gebed. Heere God, het is een voorrecht om hier te kunnen zijn. Te midden van een wereld waar het onrustig is, waar heel veel gebeurt, waar mensen angstig zijn, onzeker zijn, waar onrust is. We danken u, Heer, dat wij hier in vrijheid... nog kunnen zijn. Dat we elkaar kunnen bemoedigen, ook door de technische middelen die er zijn. En dank u, Heer, dat we ook uw woord mogen openen. Uw woord waar zoveel in staat, waar we van kunnen leren, waarin u ons bemoedigt en vertroost en vermaant. Dank u, Heer, dat we zo voor elkaar een zegen mogen vragen. En dat mogen we ook doen, Heer, voor onze overheid. Heer, onze regering die voor zulke grote, moeilijke keuzes staat. Maar wilt u diegenen die op u vertrouwen ook duidelijk maken, Heer, hoe hun rol moet zijn en kan zijn als het gaat om die belangrijke keuzes. We willen onze regering aan u opdragen, opdat we ook in rust en vrede kunnen leven. En ons gebed is ook, Heer, dat de beperkingen die er zijn, al lange tijd, waardoor we niet kunnen samenkomen, ook in huiselijke kring grote beperkingen hebben, dat die binnenkort voorbij zijn. Dat we elkaar weer kunnen ontmoeten, elkaar weer kunnen aanraken, elkaar weer kunnen opzoeken, thuis en ook in het ziekenhuis. Heer, dank u dat we wel mogen weten dat u overal bent, bij een ieder. Heer, en we hebben een paar zieken genoemd, Heer, wilt u hen bijzonder nabij zijn, maar ook diegenen die niet genoemd zijn. Heer, we het van u verwachten, voor dit moment, voor de komende tijd. We weten niet, Heer, wat het jaar gaat brengen, wat voor ons ligt, maar u weet het. En we mogen weten, Heer, dat u bij ons bent. En daarom willen we het ook van u verwachten en op u vertrouwen. In Jezus' naam. Amen. We willen de Bijbel openslaan bij Handelingen 9. Handelingen 9, ik lees met u vanaf vers 1 tot en met vers 19. En het gaat over de bekering van Saulus. Handelingen Handelingen 9, vers 1. Daar staat het volgende. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, hij er enigen zou vinden die van de weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei: Wie bent u, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? De Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien, en hij at en hij dronk niet. En er was een zeker discipel in Damascus, van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias. En hij zei: Zie, Heer, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem: Sta op, ga naar de stad, ga naar de straat die de rechter genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt en hij heeft een visioen gezien, dat de man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weerziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weerziende. En hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. Tot zover de schriftlezing. Het thema van mijn overdenking is roeping. En ik besef dat het een heel groot woord is. We hebben Psalm 40 gelezen. Daar staan de woorden van de Heere Jezus, die hij sprak in de vroege eeuwigheid. Zie, ik kom. In de boekrol staat van mij geschreven: Ik vind de vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Hier geeft de Heere Jezus zich volkomen over aan zijn Vader, die hem geroepen heeft om het grote offer te brengen. In de kerstgeschiedenis lezen we over Maria. Om moeder te worden van de Heere Jezus. Zij schenkt haar zoon het leven. En later schenkt haar zoon haar het leven, zoals hij ook aan ons het leven schonk. Er zijn momenten in ons leven dat je je afvraagt hoe het verder moet. En vlak voor het nieuwe jaar, zo op dit moment, zo tussen kerst en nieuwjaar, is het de periode van de goede voornemens. Wat wil ik nog? Wat zal ik doen? Wat wil ik en wat moet ik laten? Soms kom je in het leven voor grote keuzes te staan. Een splitsing, een kruising. Het kan zelfs een doodlopende weg zijn. Er kunnen grote, belangrijke keuzes zijn met grote gevolgen. En soms doen die keuzes zich niet voor. Dan lijkt het alsof alles maar doorgaat zoals het altijd is geweest. Dat kan plezierig zijn. Het kan ook zorgen voor onrust en twijfel. Zelfs vertwijfeling. De vraag, hoe moet het verder? Hoe moet ik verder? Of hoe kan ik verder? Met die vraag hebben we allemaal te maken. We vragen ons af, kunnen we zelf onze weg bepalen? Hebben we daar zelf invloed op? Misschien. Sommigen denken van wel, anderen denken van niet. Als je pas tot geloof bent gekomen, de eerste stap in het geloof hebt gezet, en je hebt laten dopen, dan heb je daarmee getuigd dat je de Heere Jezus wilt volgen. Maar hoe dan? En hoe verder? De een heeft de neiging om iedereen die die tegenkomt door elkaar te schudden, om duidelijk te maken dat je de Heere Jezus moet aannemen. Anderen willen meteen naar het zendingsveld. Weer anderen houden hun gemaakte keuze liever voor zich en lopen daar niet mee te koop. En sommigen zijn daar niet zo erg mee bezig. De Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die wel stappen hebben gezet. Sommigen heel bewust en vrijwillig, de anderen helemaal niet vrijwillig en helemaal niet zo bewust. En omdat het zo ging, hebben ze die stappen gezet. Bij het woord roeping kun je verschillende dingen bedenken. Als we het vertalen met geroepen worden, dan wordt het wat tastbaarder. Dan is het een signaal dat van buitenaf naar ons toe komt, niet in de eerste plaats uit onszelf. Niet in de eerste plaats onze eigen ambitie. Als een kind geroepen wordt, is het belangrijk dat het kind de roep hoort en ook gehoorzaamt. Dat het kind doet wat gezegd wordt. In de Bijbel staan verschillende voorbeelden van mensen die geroepen zijn, die een roeping hadden. Jona is zo'n voorbeeld. Jona is een profeet. Hij krijgt van de Heere een duidelijke opdracht. En die opdracht hoort bij zijn roeping. Want hij is immers een profeet. Het is zijn werk. En hij moet naar de grote stad Nineveh om aan te kondigen dat de Heere God die grote stad zal verwoesten. Na 40 dagen. Een hele duidelijke opdracht. Hij gaat niet. Omdat hij het met de bedoeling van God niet eens is. Hij kent God immers als een liefdevolle en genadige God. En Jona is bang dat de inwoners van Nineveh zich zullen bekeren. En dat God de stad niet zal verwoesten. En dan staat Jona voor gek. En daar voelt hij niet voor. Een andere persoon is Jeremia. Hoe vrijblijvend is het als er sprake is van opdracht of een roeping? De Profeet Jeremia was al voor zijn geboorte bestemd, voorbestemd om profeet te worden. Jeremia had geen keus. Hij werd bij wijze van spreken als profeet geboren. Ik zal het u voorlezen hoe dat ging. Het woord van de Heere kwam tot mij, zegt Jeremia. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. En toen zei ik, ach Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zie, zeg niet, ik ben nog maar een jongen. Want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zul u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met je om u te redden, spreekt de Heere. En toen stak de Heere zijn hand uit, raakte mijn mond aan. En de Heere zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in je mond. Een ander voorbeeld. Samuel. De naam Samuel betekent van God gebeden, door God verhoord. Samuel was een geschenk van God, van de Heere God, aan zijn moeder, Hanna. En Hanna had Samuel aan God teruggegeven toen hij ongeveer 3 jaar oud was. Er staat, ik bad om deze jongen, dat zegt Hanna, en de Heere heeft mij gegeven wat ik hem gebeden heb. En daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is, aan de Heere overgegeven. Is hij van de Heere gebeden? Hij is van de Heere gebeden. En hij boog zich daar voor de Heere neer. De kleine Samuel. En toen kwam de Heere, bleef daar staan en hij riep, zoals de andere 2 keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. En Samuel werd groot, de Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden onvervuld. Roeping. Nog een voorbeeld. Mozes. Bij Mozes ging het anders. Mozes kreeg een degelijke scholing als koningszoon aan het hof van Egypte. Die had hij nodig om zijn latere opdracht te kunnen volbrengen. Hij verbleef 40 jaar aan het hof van Egypte om de Egyptenaren te leren kennen en om van hen te leren. En vervolgens 40 jaar in de woestijn, om daar het minste werk te doen, schapen en geiten te hoeden in de woestijn. Om zo de woestijn te leren kennen en te leren hoe je een kudde door de woestijn moest leiden. En toen Mozes 80 jaar was, kreeg hij de opdracht van God om het volk uit Egypte te leiden naar het beloofde land. Toen hij 80 jaar was, had hij voldoende kennis opgedaan, had hij voldoende geleerd om dat te kunnen doen. En dan Paulus. We hebben van hem gelezen. De voorbeelden die ik net noemde staan in het Oude Testament. En wij leven in het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond. Het leven van een christen kunnen we in 3 fases verdelen. Het kan ook anders, maar ik noem u als voorbeeld. Het leven van de christen voor zijn wedergeboorte. Het leven na de wedergeboorte, dus de 2e fase, met en in Christus. En de 3e fase is het leven bij de Heere Jezus in de hemel. De apostel Paulus werd op een nogal hardhandige manier door de Heere God, door de Heere Jezus, geroepen. Van Paulus weten we dat hij als Jood een strenge godsdienstige opvoeding had onder de wet. Hij werd opgevoed in een degelijke en hij kreeg een degelijke theologische scholing. En daarnaast had hij de Romeinse, was hij een Romeins staatsburger. En Paulus zegt van zichzelf: ik ben een Joodse man, aan de voeten van Gamaliel op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen, een ijveraar voor God. Dat zegt Paulus van zichzelf. Het volgende zegt hij ook van zichzelf. Dat vindt u in de Filippenzenbrief in het derde hoofdstuk. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen, indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. En op vlees vertrouwen is op het eigen kunnen vertrouwen. En dan noemt hij op, besneden ten achtste dagen uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër. En naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Dat is Saulus, zoals we van hem gelezen hebben. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht alles, zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven. Houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Dat is de bekering van Saulus, zijn wedergeboorte. Hij levert alles in bij de Heer. En dan gaat hij verder. In hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. En dit alles om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik ook als een dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. En dat is Paulus. Paulus tekent hier op treffende wijze het verschil tussen voor zijn wedergeboorte, toen hij nog Saulus heette, en na zijn wedergeboorte, toen hij Paulus heette. En Paulus betekent gering, klein. Alles wat van hemzelf was en uit hemzelf was, hoorde bij zijn oude, vrome leven. Hoe vroom en waardevol het misschien leek. Paulus heeft zijn zogenaamde eigen gerechtigheid als vuilnis beschouwd en uitgeleverd aan de Here. Hij is nu vrij van de wet en het enige wat hij heeft is de gerechtigheid van Christus door het geloof. En verder helemaal niets. En zo begint Paulus als een nieuwe leven. Zo is ook na onze wedergeboorte onze positie in Christus, zoals een pasgeboren baby ook met helemaal niets begint. Door grote ijver en gerechtigheid en eigen gerechtigheid sloeg Saulus de plank ontzettend mis. Daardoor had hij een belangrijke rol bij de steniging van Stefanus. En daar hoorde hij de geweldige reden van Stefanus voordat deze stierf. Maar het sneed hem door het hart van woede en hij knarste zijn tanden tegen hem. En tegen de discipelen van de Heere brieste hij steeds van dreiging en moord. Dat was de oude Paulus. In Handelingen 9, daar staat Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord ging, naar de hoge priester toe, vroeg hem brieven voor Damascus gericht aan de synagogen, opdat als er enigen zou vinden die van die weg waren, zo mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. Zo was Paulus eraan toe. Maar dan wordt hij op een hardhandige manier in zijn nekvel gegrepen. Daar staat en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij zei: Wie bent u, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Die vraag zijn we al een paar keer tegengekomen. Een belangrijke vraag. Verblind door zijn ijver deed hij enorm zijn best. En Saulus was ervan overtuigd dat hij het juiste deed. Door de ontmoeting met de Heere Jezus werd hij verblind en zich bewust van zijn blindheid. Hij beefde. Hij was verbaasd. Hij wist het niet meer. Op dat moment had hij niets meer over van zichzelf. En dan wordt hij naar Damascus gebracht, waar Ananias, een discipel, door de Heere naar hem wordt toegestuurd, opdat hij weer kon zien en vervuld zou worden met de Heilige Geest. En dan wordt Saulus gedoopt. En later noemt Saulus zichzelf Paulus, de geringe. Ananias hoort van de Heere hoe de roeping van Paulus luidt. En die lezen we in vers 15. Maar de Heere zei tegen hem, dat is Ananias: Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Roeping wil niet zeggen dat alles in het vervolg voor de wind gaat. Van een leien dakje. Vanzelf. En dat er alleen maar applaus is. Integendeel. Tegenstand en teleurstelling zullen er altijd zijn. En lijden voor de naam van de Heere Jezus. Waar zijn naam genoemd wordt, is er altijd een tegenreactie. Paulus heeft dat zijn hele leven ervaren. Een uitverkoren instrument was hij voor de Heere. Dat betekent ook lijden voor zijn naam. Als wij wachten tot we geroepen worden, dan kunnen we lang wachten. Want in Christus zijn we immers geroepen. En onze opdracht is ook duidelijk. Goede werken doen. Paulus schrijft aan Titus het volgende. Hij heeft zichzelf, dat is de Heer Jezus, voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus niet eerst goede werken en dan behouden zijn. Nee, eerst door genade behouden zijn en dan goede werken doen. Goede werken die God van tevoren bereid heeft, die bij ons passen, die wij kunnen volbrengen. Zoals Paulus alle eigen verdiensten teruggegeven heeft aan de Heere God, beschouwen als vuilnis en dan alleen het van hem verwachten. Was alles wat Paulus had geleerd dan ineens waardeloos? Was het niet bruikbaar? Zijn grote kennis van de wet en de schriften? Nou, het ligt eraan. Of het van hemzelf komt of van de Heere. In Efeze 2 staat, want uit genade bent u zalig geworden. Dan hebben we het over onszelf. Bent u behouden door het geloof, dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is onze roeping. Dat is onze positie na onze wedergeboorte. Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. En als God dingen op onze weg brengt om te doen, dan zorgt Hij er ook voor dat we het kunnen doen. Dat je de kennis hebt en de wijsheid en de vaardigheden en de tijd. En dan kan hij de kennis, de wijsheid, de vaardigheden die je eerst als vuilnis behorend bij je oude leven bij hem hebt ingeleverd, teruggeven om te gebruiken in zijn dienst. Dan wordt alles wat als vuilnis werd beschouwd, geheiligd en bruikbaar en waardevol in zijn dienst, in de dienst van God. Dat geldt ook voor de tijd en de omstandigheden. Ons leven is niet beperkt tot het leven hier op aarde. Het strekt zich uit tot in de eeuwigheid, tot in de hemel. Een bekende uitspraak van Henk Binnendijk is: je zult daar, dat is in de hemel, je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Ons hemelse leven ligt in het verlengde van ons leven op aarde. Wat wij hier op aarde hebben geleerd en gedaan in dienst van God zal ook in de hemel waardevol zijn. Daartoe krijgen wij talenten, gaven, aanleg, kennis, wijsheid. En niet om voor onszelf te houden en te koesteren of mee te pronken, maar om te gebruiken in dienst van God. Maar hoe weet je dan wat God van je vraagt? We zijn geneigd om God te vragen en hem aan te geven hoe beperkt onze tijd en onze mogelijkheden zijn. Hoe weet je wat je opdracht en wat je taak is? Hoe weet je wat het doel van je leven is? Ook daar geeft de Bijbel een antwoord op. De Heilige Geest maakt ons duidelijk wat wij mogen en kunnen doen. In 1 Korinthe 2 staat het volgende: we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Ook in het Oude Testament kom je zulke woorden tegen. Jesaja: Heere, u zult voor ons vrede beschikken, want alle onze zaken hebt u ook voor ons in orde gebracht. En David roept het aan het eind van zijn leven: wie ben ik dat ik de kracht zou hebben om vrijwillig te geven, want van u is alles en uit uw hand heb ik het u gegeven. Als we alle eigen roem, alle eigen verdiensten aan de Heere God geven, dan geeft hij ons in genade terug wat hij kan gebruiken. Dan leert de Heilige Geest ons wat onze plek in het lichaam van Christus is. De eerste Korinthebrief, 12e hoofdstuk, bekend gedeelte, daar staat: maar nu heeft God de leden, dat zijn wij bijvoorbeeld, elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. De plaats in het lichaam is iets persoonlijks tussen God en ieder kind afzonderlijk. Hij bepaalt dat en het is persoonlijk. Hij bepaalt of we een hand of een voet voor de Heere Jezus kunnen zijn. Als we gehoorzaam onze plaats in het lichaam, de gemeente, innemen, kan God ons zegenen en tot zegen laten zijn voor zijn lichaam. En wij hebben de neiging om onderscheid te maken tussen meer en minder waardevolle leden. Maar in hetzelfde hoofdstuk staat: maar God heeft het lichaam zo samengesteld, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich ermee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Het zijn bekende verzen. Tot slot. Een tekst uit de Filippenzenbrief. De brief van de blijdschap wordt u wel eens genoemd. Hoofdstuk 4. Ook bekend, denk ik. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen hebt en gehoord en in mij gezien hebt, zegt Paulus, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover. Amen. We willen danken met elkaar en daarna gaan we het slotlied zingen. Ik ga u graag voor in dankgebed. Heere God, we zo aan het eind van deze dienst naar u toe komen, Heer, en nagedacht hebben over wat u ons tot ons hebt gesproken, dan bezingen dat lied dat we onszelf aan u geven, dan zijn dat grote woorden. We danken u, Heer, dat u ons helpt en bijstaat. U weet alles van ons. U kent ons verdriet. U kent onze hoogmoed. U kent onze gedachten. Heer, u weet alles van ons. Heer, we mogen het allemaal bij u brengen. Alles waar we trots op zijn. Alle eigen verdiensten. Alles wat we geleerd hebben. Alles wat we bij elkaar geschraapt hebben. Heer, u weet het. Als we het bij u brengen, dan geeft u aan ons terug wat u kunt gebruiken. Wat voor ons tot zegen zal zijn. Dank u, Heer, voor de voorbeelden die u geeft in uw woord. Dank u voor de persoon van Paulus, die zoveel mocht doen voor u en voor ons, maar die ook zoveel moest lijden voor u. Heer, u hebt hem bijgestaan. Op momenten die voor ons te groot zouden zijn. Heer, het lijden te groot. Maar u was er. En u hielp hem. U liet hem niet alleen. En zo is het bij ons ook, Heer. Wij kunnen ook momenten hebben in ons leven dat we denken dat het niet meer goed komt. Dat we het niet meer zien. Maar we mogen wel weten, Heer, ook al voelen we het misschien niet. We mogen weten dat u bij ons bent. En dat u weet hoe het het komend jaar zal gaan. Dat u bij ons zult zijn. Op elk moment van ons leven. Bedank u voor. Heer, we willen naar huis gaan. Met die belofte. Wilt u met ons zijn. Ik bid u voor de zieken. Voor degenen die het moeilijk hebben. Mensen met grote vragen. Wilt u hen heel dicht nabij zijn. En hen bemoedigen en vertroosten. We loven en prijzen u, Heer, voor wie u bent en voor wat u doet. Amen. Ons slotlied is ook uit de opwekking. 464, weer stil voor het aangezicht van God. We zingen twee coupletten, we luisteren naar twee coupletten. Dan de zegenbede en dan nog het laatste couplet. Nog één keer het vers uit de Filippenzenbrief. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Ga dan van hier met de zegen, als u wilt gaan staan. Mogen de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Amen. Wel thuis. Wilt u straks via de zijuitgangen de zaal verlaten, afstand houden, mondkapje dragen en buiten niet blijven plakken. God zegen. Stay.